Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en onze Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen wij uit Psalm 136 en daarvan het eerste en het elfde vers. Loof de Heer, want Hij is goed. Loof Hem met een blij gemoed, want Zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. En ook het elfde vers. Loof de Heer, wiens heerschappij Israël voert uit slavernij, want Zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, 1 en 11. De schriftlezing voor deze dankzegging kunt u vinden in Psalm 118. Maar vooraf, toen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, bij de woorden van de 12 artikelen waarna we zingen, het 26e vers van Psalm 136. En ieder spreken in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. En daar staat boven dankzegging na verlossing. Loof de Heere, want Hij is goed. Want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat Israël nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Het huis van Aaron zeggen nu dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Dat degene die de Heere vrezen nu zeggen dat zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is. Uit de benauwdheid heb ik de Heere aangeroepen. De Heere heeft mij verhoord, stellend mij in de ruimte. De Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? De Heere is bij mij onder degenen die mij helpen. Daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen, dan op de mens te vertrouwen. Het is beter tot de Heere toevlucht te nemen, dan op prinsen te vertrouwen. Alle heidenen hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Ze hadden me omringd. Ja, zij hadden mij omringd. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Ze hadden mij omringd als bijen. Ze zijn uitgeblust als een doornvuur. Het is in de naam des Heeren dat ik hen verhouden heb. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe, maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten van de rechtvaardigen is een stem van gejuich en van heil. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. De rechterhand van de Heere is verhoogd. De rechterhand van de Heere doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken van de Heere vertellen. De Heere heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doe voor mij de poorten van de gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren, waardoor de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil bent geweest. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied. En het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons daarop ons verheugen en verblijd zijn. O Heere, geef nu heil. O Heere, geef nu voorspoed. Gezegend is Hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen U vanuit het huis des Heeren. De Heere is God, die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven, o mijn God, ik zal u verhogen. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, we zingen uit Psalm 118... het eerste, het derde en het zesde vers. Laat ieders Heere goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. Laat Israël nu Gods goedheid loven en zeggen, roemt Gods majesteit. Zijn goedheid gaat het al te boven, zijn goedheid duurt in eeuwigheid. De versen 1, 3 en 6 uit Psalm 118. En de Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de tekst is dezelfde als vanmorgen uit Matteüs 26, vers 30. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg. En we staan vanmiddag bij de dankzegging van het Heilige Avondmaal nog een keer stil bij de zingende borg. En vanmorgen hebben we stilgestaan bij het tijdstip van zijn lofzang en gedeeltelijk bij de inhoud van zijn lofzang. We hebben wat versen gezongen aan de tafel uit Psalm 115. En we staan nog even verder stil bij de inhoud en dan bij het derde punt, de vrucht van zijn lofzang. Dus vanmiddag gedeeltelijk nog over de inhoud van die lofzang en dan de vrucht van zijn lofzang. Gemeente, wat is het een verschil geweest bij de eerste nacht en de laatste nacht van het leven van de Heere Jezus. In beide nachten, jongens en meisjes, klonk gezang. In de eerste nacht van Jezus' leven hier op aarde werd er ook gezongen. En hoe? Een lofzang van engelenkoren. En deze lofzang in die donkere nacht van Bethlehem, ja, die was hemels. Die was zo zuiver en zo heerlijk. De engel, die had het ook gezegd tegen de herders, vrees niet, want ziet, ik verkondig u grote blijdschap, die al de volken wezen zal, namelijk dat u heden geboren is, de zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad David. En dan lezen we, dat van stonden aan, ja, jongens en meisjes, jullie weten, het was er met de engel een menigte des hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen een welbehagen. Dat was er toen een blijdschap in de hemel en op de aarde. Maar nu, in de donkere laatste nacht, zwijgen de engelen. En nu is het Jezus zelf die de lofzang aanheft. En gemeente, ik heb vanmorgen al gezegd, dat is heilige grond waarop we staan vanmiddag. Christus, hij zong. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En hij deed zijn mond niet open dan om een lofzang tot eer van zijn vader te zingen. En dat geeft zangstof voor de eeuwigheid. Want dan, ja dan zullen die eeuwige gezangen gezongen worden door de bruid. En tot eer van het lam. In Openbaring zien we dat. En ze zongen een nieuw lied. Zeggende, gij zijt waardig dat boek te nemen en zijn zegelen te openen. Want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht. En taal en volk en natie. We gaan nog even verder met ons tweede punt, de inhoud van die lofzang. Daar in de paaszaal wist Jezus wat hem te wachten stond. Hij wist dat hij de toorn van God over de zonde moest dragen. Jesaja die mocht er eeuwen daarvoor, hij mocht daar al van getuigen. Hij is om onze overtredingen verwond. En op onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, Christus, hij wist dat hij neer zou dalen in de hel van de God verlaten. Hij, de borg, hij wist het. En ik heb vanmorgen ook gezegd, dat gaat hij nou zichtbaar, gaat hij dat uitbeelden, ook tastbaar in die maaltijd. Maar hij zingt het ook uit. Bij de eerste beker, psalmen 113 en 114. En dan bij de derde en de vierde beker, men deed dan eerst de zegeningen en dan werd er gezongen, eeuwenlang al. Psalm 115 tot en met 118. En dan werd de hele maaltijd, middernacht, ja die werd dan en wordt nog steeds afgesloten met Psalm 136. Het grote Hallel. Een gemeente, één ding wat goed is om op te merken. Jezus, hij zong de psalmen. En zullen we dat niet vergeten? Zullen we nooit, ook jonge mensen, zullen we nooit denigrerend over de psalmen spreken. Om ze van tafel weg te vegen voor allerlei liederen. Ik weet het, er zijn prachtige gezangen die je met je hart kan zingen. Groene Wegen van Da Costa. Ik hou zelf erg veel van de Engelse en de Schotse hymns. En dominee Brons heeft er een aantal van vertaald en in hem twee prachtige boekjes uitgegeven. Maar laten we toch alert zijn op allerlei liederen. Soms komt daar een zinnetje, dat is dan een lied en dat is maar één zinnetje. En dat wordt dan 20 keer herhaald en herhaald op een gevoelige melodie. En dan is het meer waar je, men zingt meer wat ik gevoel, het is meer ik gericht. Dan dat het trinitarisch is, dat God aan zijn eer komt. Jezus, hij zong. In de nacht van zijn lijden, hij zong niet zijn eigen woorden, maar hij zong de psalmen. En dan is de vraag, ja, van wie waren die psalmen? Nou, gemeente, dat is niet zo moeilijk. Dat is allereerst van Israël. Staan we daar wel eens bij stil? Die psalmen, die zijn van de psalmisten. Van het volk van Israël, van David, de kinderen van Korach, van Asaf, van Heman. Maar we kunnen er meer over zeggen. Die eeuwenoude woorden, die waren ingegeven door de Heilige Geest van Christus. De psalmen, ja, die zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. En veel psalmdichters, die hebben al in hun vergezicht mogen zien de komende Messias. Dat hij moest lijden. En ook over zijn heerlijkheid, dat hij zou opstaan. We noemen dat Messiaanse psalmen. Ze spreken over Christus, over de grote Davidszoon, die komen zou. En in zijn angst en in zijn nood, gemeente, zong nou Christus in de laatste nacht. Hij zong die eeuwenoude psalmen. Ja, hij zong zijn eigen woord. Wat zong hij dan? U zegt, ja, dat weten we nou wel. Dat is dat Hallel. En we hebben het gehoord, het is afgeleid van Halleluja. Prijs God, prijs de Heere. Heeft dan Christus in die donkere nacht alleen Halleluja gezongen? Gemeente, als we op Psalm 115 tot 118 lezen, 113 tot 118, of zingend lezen, en het zou goed zijn als we dat eens zouden doen thuis in de lijdenstijd. Om deze psalmen zingend te lezen en biddend te lezen. En dan ziet u wat de borg gezongen heeft. De borg die zo beangst begon te worden. Hij mocht zingen uit Psalm 116. God heb ik lief, want hij hoort mijn stem. Mijn smekingen, mijn klagen. O gemeente, wat moet dat een troost geweest zijn. Dat Christus in die donkere nacht, dat hij dat kon zingen, deze woorden. O, hij heeft zijn vader lief. Christus, hij buigt voor dat recht van zijn vader. Daar moet dan voldaan worden. En daarom moet hij de dood sterven. De angsten der hel, ja, die benauwen hem. En daarom zingt hij verder in Psalm 116. De banden des doods hadden mij bevangen. En de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar er is uitkomst tegen de dood. Ik riep de naam des Heren aan, zeggende, och Heren, bevrijd mijn ziel. De Heere, hij is genadig en rechtvaardig en onze God is ontfermende. We moeten borg dat met overgave gezongen hebben, want hij wist dat hij in deze nacht geslagen zou worden. En hij zegt het ook, als ze de sedermaaltijd beëindigd hebben, en dan kun je dat zo voorstellen, ook als je in die oude stad van Jeruzalem loopt, dan zijn ze zo door die poort, die Zionspoort gegaan, op weg naar Gethsemane. In vers 31, en toen zei Jezus tot hen, gij zult alle naar mij geërgerd worden, in deze nacht. Want er is geschreven, ik zal de herder slaan en de schapen der kudde zullen verstrooid worden. Jezus haalt hier al lopende de woorden van Zacharias 13 vers 7 aan, de profetie. Ja, die zal in deze nacht vervuld worden. Als de herder wordt geslagen, ja dan valt de kudde, die valt uiteen. En de Heere doet dat om zijn kinderen te beproeven. Toch blijft die kudde bewaard door Gods genade. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. Hebt u dat mogen ervaren vanmorgen? De goedheid en de trouw van de Heere, zijn liefde en zijn genade. Ik zal mijn hand tot de kleine wenden. De herder, ja, hij zal geslagen worden, omdat hij de armen en de kleine genadig zal zijn en goed. Ja, de herder, hij zal in deze nacht geslagen worden. Door die grote groep gewapende mannen die zich al organiseren om naar, onder leiding van Judas, om naar Gethsemane te gaan met zwaarden en met stokken. Alsof hij de grootste misdadiger was. En als ze dan zo lopen door die Zionspoort naar Gethsemane, dan komt Petrus. Ja, dan komt Petrus nog met zijn antwoord. Al werden zij ook allen aan u geërgerd. Ik zal nimmer meer geërgerd worden. O, de discipelen, ze verstonden ze lijden niet. Moest de Christus dan niet al deze dingen lijden? En Jezus antwoordt Petrus dat hij hem binnen enkele uren verraden zal. Maar in koor roept Petrus met de andere discipelen, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En desgelijk zeiden ook al de discipelen die 3 jaar Christus gevolgd hadden, ze ontkennen zijn offer. Ze hebben geen zicht op zijn borgtochtelijk lijden, op de noodzakelijkheid van zijn lijden en sterven als middelaar voor zijn volk. En voor de zulken is er nu een zingende borg, een herder, ja, die geslagen zal worden om hen te verlossen van hun zonde en van hun schuld. Volk des Heren, hoe was het vanmorgen voor u aan de tafel? Dat mogen we toch wel vragen, want het heilige avondmaal, ja, dat is tot versterking van ons zwak geloof. En wat kan er juist rond het avondmaal, wat kan er dan soms veel gebeuren? Wat kan soms dan alles overhoop liggen? Dat het zo gesloten is. Maar wat kan er dan ook een hunkering in de ziel zijn? Och, dat ik hem mag kennen. En de kracht zijner opstanding, dat er ondanks alle zonden, tekorten en gebreken, ja, dat de lofzang met de borg nagezongen mag worden. Misschien niet aan de tafel. Maar dat u het misschien vanavond nog eens mag. Of vannacht. Als de Heere uw hart aanraakt. En dat je het nog eens na mag zingen. God heb ik lief. Want die getrouwe Heer. Ja, die hoort mijn stem. Mijn smekingen. Mijn klagen. Hij neigt zijn oor. En ik roep tot hem. Al mijn dagen. En hij schenkt mij hulp. Hij redt mij. Keer op keer, bij mezelf alles tekort, alles verbeurt. Maar deze zingende borg, ja, die heeft voor zijn zwakke, ongelovige discipelen, heeft ze willen versterken met de tekenen van brood en wijn. Tekenen, zegel, ook van Gods genade verbond, wat een bekrachtiging is van Gods belofte van genade. En van vergeving in Christus. Want ze zijn aan de weet gekomen. Dat er buiten Christus geen leven is. En dat er buiten Christus geen behoud is. Misschien bent u ook wel aangevochten geweest. En dat er allerlei twijfels in uw hart opkwamen. Kan ik wel aan? Heb ik wel een echt geloof? Heb ik wel een oprecht geloof? Bedrieg ik me niet? Allereerst moeten we opmerken dat er in het kennen en het liefhebben van Christus, gemeente, dat daar trap en mate in is. Wij kunnen niet alles in één keer leren. En we zullen ons leven lang, zullen we een leerling van Christus moeten blijven. De apostel Paulus, ja, die schrijft daar ook altijd weer over in zijn brieven. Als hij denkt aan de gemeenten in zijn gedachten, als hij in Efeze zit of in Rome in de gevangenis, dan denkt hij bijvoorbeeld aan die gemeente van Efeze. En dan draagt hij die gemeenteleden van Efeze voortdurend op aan de troon der genade. En hij bidt dat de Heilige Geest hen nog meer en meer de rijkdom van Christus wil laten zien. Want er is zoveel rijkdom in hem. En Paulus die wijst dan de gelovigen op dat grote voorrecht. De Hemelse Vader heeft ze lief met een eeuwige liefde. En heeft hen verlost en heeft zijn eigen zoon geschonken. En door de kruisdood van zijn eigen zoon zijn ze verlost. En hij geeft hen ook de blijde zekerheid dat de Heilige Geest ook hen zal leiden. En dat de Heilige Geest ook in de harten van Gods kinderen woont. In Efeze 3 bidt Paulus dan ook om de versterking van het geloof van de Efeziërs. En gemeente, dan mogen wij, volk des Heren, dan mogen wij ook om bidden. Op die versterking van dat geloof. Dan zegt Paulus, om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. En Paulus, die bidt of de Heere meer van zijn genade wil geven aan de gemeenteleden. Opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. Met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En dat heeft de Heere nou willen geven vanmorgen. Niet alleen door zijn woord, maar nou heeft het de Heere het ook nog willen laten zien. Dat het zwakke geloof van zijn kinderen versterkt wordt. Met het doel, dat zegt Paulus ook, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen. Want daar gaat het om, volk des Heren. Opdat Christus in onze harten meer en meer wonen. En gij in de liefde geworteld en gegrond zijt. En volk des Heren, ja wat hebben we dat nodig? Dat we steeds nog maar vaster mogen staan in die liefde van Christus. Dat we mogen opwassen in de kennis van de genade. En dat we met andere kinderen van God in die gemeenschap der heiligen, dat we een dieper inzicht mogen krijgen. In dat grote verlossingswerk van Christus. Ja, dat we meer zicht en zicht op Christus krijgen. En op zijn weldaden. Want volk des Heren, dat is een onuitputtelijke bron. En leven we dan niet vaak onder de maat? Er is een boek, prachtig boek, van Octavius Winslow. Ik denk dat de meesten hem wel kennen. Een Engelse puritein, vooral bekend geworden door de brieven ook van zijn moeder, Mary Winslow. En Octavius Winslow, die heeft een boek. En dat is uitgegeven ook hier in Nederland en het heet De Juwelen van God. En dan gaat het over die dierbare gaven die de Heere aan zijn kinderen geeft. Want wat de Heere schenkt aan zijn kinderen uit genade, wat de Heere nou schenkt aan zondaren uit genade, jongelui, dat zijn juwelen. En je kan bij een juwelierszaak kijken en dan zie je al dat glitter van goud en zilver en diamanten. Maar dat gaat allemaal voorbij. En je kan jezelf omhangen met goud en briljanten. Maar je moet het allemaal een keer afleggen. Je kan niets meenemen en als je sterft. Helemaal niets. En Winslow, die schrijft dan in dat boek De juwelen van God. Hij schrijft dan over de geestelijke juwelen. Hij zegt, jongens en meisjes, dat zijn geestelijke juwelen. En die zijn eeuwig. En die zullen in de hemel schitteren tot Gods eer en heerlijkheid. Ja, ze schitteren ook hier al wel een beetje hier. Ja, bij Gods kinderen. Maar in de hemel zullen ze eeuwig schitteren tot Gods eer en heerlijkheid. En wat zijn dan die juwelen? Oh, dan schrijft Winslow, ja, dat is de dierbaarheid van Christus. Dat is de dierbaarheid van het geloof. Dat is de dierbaarheid van de goddelijke beloften. Dat is de dierbaarheid van Christus bloed. Dat is de dierbaarheid van het woord. En dat is de dierbaarheid van het gebed. En dan roept Winslow, die roept dan de onboetvaardige mens op tot bekering en geloof. En dan doet hij een dringende oproep aan de ongelovigen. En hij spoort de kleingelovigen aan. En hij wekt hem op om zijn roeping en verkiezing vast te maken. En Winslow, die geeft vaste spijs voor de sterk gelovigen. En over die dierbaarheid van Christus bloed, want daar gaat het, mensen, daar gaat het nou om in het avondmaal. De dierbaarheid van Christus bloed. En prachtig schrijft Winslow erover, ik zal een paar zinnen zeggen. Winslow die zegt dan, ja dat bloed is een van de meest kostbare juwelen van God. Kom toch nader tot dit verzoenend bloed. Merk op. De aanvaarding in de vrijmachtige genade van een zondenvergevende en kwijtscheldende God. Dit verzoenende bloed zal u vrijmaking schenken. Dit dierbare bloed zal u de vrede doen smaken. Dit kostbare bloed zal u bevestigen en verzegelen als een gelovige over wie de tweede dood geen macht zal uitoefenen. Besprenkeld met dat bloed, beschermd en vrijgemaakt door dat bloed, gereinigd door dat bloed van elke smet, zal er geen enkele druppel van de wrake Gods op u neerdalen. O gemeente, wat een rijkdom, wat we hier mogen horen, volk des Heren. Ja, het is waar, hier op aarde, het is een stervend leven aan onszelf, dat is waar. En misschien heb u vanmiddag wel meer geklaag dan lofzang in uw hart. Maar dat ligt nooit aan de Heere. Nee, dan moeten we eerst belijden voor Gods aangezicht dat we zoveel onder de maat leven. En dat leidt tot schuld. Paulus, die benadrukt het bij de Efeziërs, die zegt hem nu, Christus nu, die machtig is meer dan overvloediglijk te doen, boven al wat we bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt. Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. En daarom houd moed. Misschien zijn er ook onder ons, ja, die vanmorgen niet durfden te komen naar de tafel. Misschien ook wel uit mensenvrees. Maar hef dan uw ogen op naar de hemel, want daar komt onze hulp vandaan. En vergeet dan niet dat de Heere machtig is om veel meer te doen dan wij van hem bidden of denken. Er zijn ook stillen in de landen. Er zijn ook mensen met een klein geloof. Een klein geloof is ook geloof. Er zijn ook mensen met een kruimeltje geloof. En dat is ook geloof. Want waar gaat het nou om? Waar gaat het nou om, volk des Heren? Het gaat niet om onze gangen. Want als het om onze gangen zou gaan, dan kunnen we een heel verhaal kunnen we gaan vertellen over die gangen van ons. We kunnen er alles van maken. Nee, het gaat om de gangen van de borg. Het gaat om de gangen van de zingende borg. Van die zwijgende borg. En als die gepreekt worden, ja dan vloeien de gangen van Gods kinderen daaruit voort. En als u zo'n stille in de landen bent, ja zou u dan toch uw mond niet open doen. En de Heere verheerlijken, want dat vraagt hij wel van u. Ik hoor wel eens ook van avondmaalgangers en dat kinderen zeggen, ja ik hoor het nooit van mijn vader. Of ik hoor het nooit van mijn moeder. Of van mijn opa of van mijn oma. Ik hoor er nooit wat van. Oh, wat klaagt dat ons toch aan. En gemeente, als u nog onbekeerd voortleeft, haast u dan. En spoed u om uw levenswil. Zoek de Heere en leef. Vraag om het licht van de Heilige Geest. En volg de zeren. Wat is de Heere goed voor een slecht mens. En bid dat u veel mag zien. Op die gangen van de borg, dat u veel mag zien. Op dat dierbare bloed van Christus, dat u veel mag zien. In de dierbaarheid van de middelaar. Ja, dat u veel mag verkeren aan de voet van het kruis. Ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs. We hebben vanmorgen, we hebben mogen wijzen op de vervulling van dat paaslam, dat lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. De wereld waarin we leven, en zeker vandaag aan de dag, ja, dat is een chaos. En de oordelen hangen laag over deze aarde, maar laten we maar opzien, opzien naar die zingende borg die in de nacht van zijn leven zong. Hij zong ook de woorden van Psalm 118. We hebben er al wat van gezongen. Een rijke psalm, die Psalm 118. Het was de lievelingspsalm van Luther. En ook deze woorden heeft Christus gezongen voor zijn lijden. U moet Psalm 118, moet u nog maar eens een keer ook weer biddend lezen. Thuis, in vers 6, de Heere is bij mij. Ik zal niet vrezen, wat zal mij een mens doen? Jongens en meisjes, wat moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn? Hij heeft dit gezongen en hij wist dat Judas onderweg was met al die soldaten. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen, de vijanden, die waren rondom. Het zal allemaal nog gebeuren. En Christus, hij wordt vertroost door die eeuwenoude woorden. Hij wordt al zingende eigenlijk even boven het lijden uitgetild. De Heere is bij mij. En als de Heere bij mij is, dan zal ik niet vrezen. Dan hoef ik ook niet te vrezen. Want wat zal een mens mij doen? Als er hier in de gemeente een aangevochten kind van God onder ons is. Oh, wat een troost mag je dan vinden in die zingende Christus. Ik ben het die u troost. Wie zijt gij dat gij vreest voor de mens die sterven zal en voor een mensenkind dat hooi worden zal? Oh, wat zal een mens mij doen? Och, Heere, bevrijd mijn ziel. En zo kroop de borg in het stof in Gethsemane. Mijn Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gemeente, maar de borg mocht al zingende, tijdens die paasmaaltijd, mocht hij al heen zien naar Pasen. Ik heb het bij de tafel ook gezegd. In die donkerste nacht van zijn leven mag Christus al een paaslied aanheffen. In het 14e vers van Psalm 118. De Heere is mijn sterkte en psalm, want hij is mij tot heil geweest. En hier mocht Christus uit zijn lijden uitgetild worden. En mocht hij al zingen van de verlossing. Hij is mij tot heil geweest. En al zouden dan over enkele uren de vijanden hem omsingelen en gevangen nemen, met het oog des geloofs mocht Christus uitjubelen. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heren vertellen. Vers 17 van 118. En zou nu iets voor de Heren te wonderlijk zijn. Er is uitkomst tegen de dood. Hier zingt Christus al over Pasen. De opstanding. En gemeente, zo heeft iemand op deze aarde nog nooit de psalmen gezongen. Nog nooit heeft iemand zo gezongen als Christus. Uit deze paaszaal in Jeruzalem. Ja, mocht dat zuivere geklank gehoord worden. Christus, hij zong borgtochtelijk het Hallel. Uit het diepst van zijn gemoed. Ik zal mijn geloften de Heere betalen. Of voor de fariseeën en de schriftgeleerden. Hij zou voorgeleid worden. En was Christus, hij was een struikelblok. En ze verwierpen de Messias, terwijl hij het fundament is. En ook daar mocht Christus over zingen, over dat fundament. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Christus. Hij zingt vol overgave over de dag van zijn lijden en sterven. Ja, het zal een dag van vreugde zijn voor Gods kerk, voor Gods kinderen. Ja, het is de dag van Gods welbehagen. En dan mag hij in het 24e vers van 118, dan mag hij het zeggen. Ja, dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Onbegrijpelijk wonder. Dat de Heere Jezus, jongelui, zo vlak voor zijn vreselijke lijden deze woorden zo vol overgave mocht zingen. Vader, voor deze dag, ben ik naar de wereld gekomen. Dit is de dag. En hij verheugt zich erin en verblijdt zich. Gemeente, zie hoe groot de liefde van Christus is. Hij zingt uit liefde tot zijn Vader. Hij zingt uit liefde tot zijn kerk. Want ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En dan, ja dan bezingt Christus ook hemelvaart. In Psalm 118. Doet mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. In vers 19. Dan ziet hij de poorten van de hemel al geopend. Niet alleen voor hemzelf, maar voor al zijn kinderen. Vers 20. Dit is de poort des Heeren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. En hoe? Hoe verwerft hij deze gave voor zijn kinderen? Dat horen we dan in vers 27. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gemeente, wat een zelfverloochende, opofferende liefde van Christus. Hij noemt zichzelf het feestoffer. Ik voor u. Dat gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Ik ga de dood voor u in. Uit liefde tot mijn Vader. Uit liefde tot u. Zondaar. Zondares. En dan ziet Christus ver over alles heen. Ook al na zijn wederkomst. In vers 26. Gezegend. Gezegend zij hij. Die daar komt. In de naam des Heren. Nogmaals, leest u dat Hallel nog maar eens deze week door en zingt u het ook nog maar eens. En als u dan ook bedenkt, want dan wordt de inhoud, dat wordt nog rijker. Als u bedenkt dat Christus deze woorden zong in die donkerste nacht van zijn leven. Ja, Psalm 113, daar is hij mee begonnen. En dat begint met de woorden Halleluja. Looft gij knechten des Heren, looft de naam des Heren. En dan eindigt het Hallel met Psalm 118 met hetzelfde Halleluja. Loof de Heere, want Hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Ja, we gaan zingen uit Psalm 118 nog een keer de versen 7 en 11. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, die loof ik hem mijn leven lang. Men hoort der vromen tent weer galmen, van hulp en heil ons aangebracht. Daar zingt men blij met dankbare psalmen. Gods rechterhand doet grote kracht. En dan in vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Ja, dat is tot een hoofd des hoeks geworden. Psalm 118, de versen 7 en 11. gemeente, we gaan naar het derde punt, de vrucht van zijn lofzang. In die feestzaal in Jeruzalem klinkt psalmgezang. Wie zingt daar? Ja, jongens en meisjes, jullie zeggen, nou, dominee, dat weten we wel, dat is natuurlijk de Heere Jezus. Ja, die zingt daar in gehoorzaamheid aan de wil van zijn Vader, maar hij zingt niet alleen. Want er staat in onze tekst niet, als hij de lofzang gezongen had, nee, dat staat er niet. Er staat, als zij de lofzang gezongen hadden. Dus de Heere, ja, die zingt het met zijn discipelen. En daar zong een liefdevolle Johannes mee. En daar een Petrus uit volle borst. En daar ook een Thomas, heel schuchter. Maar ze zongen allemaal de lofzang mee. Maar gemeente, wat een verschil tussen het zingen van de borg en het zingen van de discipelen. Christus, hij was de enige die ten volle de inhoud van de lofzang verstond en doorleefde. Maar wat begrepen zijn discipelen, wat begrepen ze er nog weinig van. Ja, ze waren blind voor de priesterlijke bediening van Christus. Ze waren blind voor zijn borgtochtelijke lijden. En wat moesten ze nog veel leren. Volk des Heren, wat zijn die heilgeheimen, wat zijn die voor ons ook nog vaak verborgen. Ook na ontvangen genade. Maar de vrucht van Christus lofzang en lijden is dat hij voor zijn volk een eeuwige lofzang verworven heeft. Christus kon de woorden van het Hallel, ja, hij kon het ten volle zingen. En zo mogen zijn kinderen het hem hier op aarde nastameren. Hier klinkt het soms met een gebroken stem, maar soms ook juichend. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, die hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En daar horen we een ander kind van God zingen, wie is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. En weer een ander, die mag wel eens zingen, hij was het, die mijn heil bewerkte, dies loof ik hem mijn leven lang. Straks, ja dan zullen ze voor eeuwig mogen ingaan. En dan mag het volmaakt gezongen worden. O dierbaar paaslam, heb ons goden gekocht door uw bloed. Maar dat zingen, gemeente, dat bracht nog een vrucht voort. Het was natuurlijk een vrucht voor Christus zelf. Hij werd erdoor bemoedigd. Hij werd erdoor vertroost en gesterkt in de strijd naar zijn menselijke natuur. Had hij die bemoediging en had hij die versterking ook zo nodig. En zo was hij versterkt aan het zingen. En zo kon hij naar de Olijfberg gaan, naar die Olijfberg, naar Gethsemane. Om de laatste bittere strijd te strijden. En daar, ja daar zal zijn ziel geheel bedroefd worden tot de dood. Maar de klanken van de pas gezongen lofzang gaven hem moed om zijn kruis vrolijk te dragen en de schande te verachten. Het zingen van Christus bracht vrucht voort. Ja, door zijn lofzang geeft hij zijn moeder kinderen kracht. Hij geeft de moeder kracht en de sterkte die geen krachten heeft. En wat hebben Gods kinderen daarvan getuigd, ook door de eeuwen heen. Dan denk ik aan de martelaren, jongelui, die martelaren. Ja, die konden de lofzang van de borg, konden ze nazingen als ze de dood ingingen. En wat gaf dat diepe indruk bij de beulen. Als de psalmen gezongen werden op het schavot of op de brandstapel. Als de leeuwen losgelaten werden in de arena in Rome. En dat dan de naam van de Heere geprezen werd. Dat zo'n groepje christenen, dat die dan de lofzang aan gingen heffen. En zo is het bloed van de martelaren. Dat is het zaad der kerk. Maar de Satan, ja die kon dat zingen niet aanhoren. Hij ging soms nog feller tekeer, als een briesende leeuw, en dan werd de tong uit de mond van de martelaren gerukt met een tang, opdat ze maar niet konden zingen. Ja, wat een troost kan er van zingen uitgaan, gemeente, als er bij een sterfbed gezongen mag worden. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd. Of wat kan er dan een stille vrede neerdalen in zo'n sterfkamer? En wat is dan toch het geheim, jonge mensen? Wat is toch het geheim? Want van nature zingt een mens niet onder zijn lijden. Nee, als wij lijden, een mens van nature, dan gaat hij mopperen, dan gaat hij klagen. Of nog erger, dan worden we zo verhard. Of er komt vijandschap in ons hart op. Want gemeente, wat zijn wij van nature voor zangers? Onze stem, we kunnen een hele mooie stem hebben, kunnen we de Heer ook mee dienen. Maar onze stem is toch altijd nog vervalst in Adam. Als wij onze zuivere stem behouden zouden hebben, dan zou de Borg deze lofzang niet hebben hoeven te zingen. Plaatsbekledend heeft hij het gezongen voor zijn volk. Voor schuldigen, voor ellendigen, voor armen en nooddruftigen. En gemeente, wat zingen we vaak gedachteloos? Zo ons ook tot schuld, ook in de kerk. Wat kunnen we vaak gedachteloos en geesteloos zingen, met een koud hart? Ja, moeten we dan maar stoppen met het zingen? Nee, zegt Luther, zeker niet. En zeker niet als de duivel je benauwt. Dan moet je zeker gaan zingen, want dan slaat de Satan op de vlucht. Dat kan de Satan niet aanhoren, niet verdragen. We zingen te weinig, gemeente. En gemeente, leest u dat Hallel? Leest u die psalmen 113 tot 118 en 136? Leest u ze deze week nog maar eens door? En vaders en moeders, zing ook met je kinderen. Ik hoop dat jullie dat doen, dat je met je kinderen thuis ook zingt. Dat is een goede gewoonte. Maak tijd daarvoor, met je kinderen. Zing met ze. En als wij in Nazareth, in de paasnacht met de zonen en dochters van Israël dit mochten meezingen, ja, dan ontroerde dat altijd mijn hart, gemeente. En tot op de dag van vandaag. Straks, als de Heer het geeft, op 1 april is weer de sedermaaltijd, de paasnacht voor dat Joodse volk. En dan ligt dat hele land stil, er is zelfs geen openbaar vervoer. En dan hoor je uit alle huizen, of je nou orthodox bent of seculier, als je er niks meer aan doet, maar dat Hallel, ja, dat wordt gezongen. Wordt gezongen en dat wordt gelezen. En de Messias beleidende Joden, ja, die doen dat ook nog altijd, want ja, die maaltijden, dan mag gewezen worden dat er een paaslam is. Dat het vervuld is geworden in Christus. En dat geeft dan zo'n prachtige betekenis daartoe. Wat kan het voor Gods kinderen ook tot droefheid zijn. Dat ze hier nu op aarde niet volmaakt kunnen zingen tot Gods eer. Oh, het is vaak wel hun begeren. Maar iedere keer als ze zingen, dan komt er weer zo'n wanklank tussen. En wat hebben ze last, wat kunnen ze last hebben van die dissonanten in hun leven, van die wanklanken in hun leven. En dan komen ze tot de ontdekking dat ze hier op aarde, dat ze onbekwaam zijn tot een Godverheerlijkend loflied. Wat kan dat een droefheid ook in het hart geven? En volk des Heren, als u in het donker zit, bedenk dan. Dat er een zingende Borg is geweest die volmaakt gezongen heeft. En wat kunnen we onschuldig en ellendig voelen. Dat we de Heere niet kunnen loven zoals we zouden willen. En misschien zegt iemand vanavond, ja, ik kan niet zingen. Ik verkeer in de diepte en mijn zondig hart, ja, dat klaagt me aan. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Laten we dan eens kijken naar het lied. Hoe wordt nou een lied gezongen? Hoe wordt nou een psalm gezongen? Want een psalm, dat bestaat niet alleen uit hoge klanken. Nee, als het alleen maar hoge klanken zouden zijn, dat klinkt niet. Nee, er zijn ook lage tonen nodig. Lage tonen. Met de hoge tonen maken het een mooi geheel. En dat vind je nou juist terug in de psalmen. Daar liggen de hoge en de lage tonen vaak vlak naast elkaar. Veel psalmen, die beginnen in de hoogte, eindigen in de diepte. Of omgekeerd, psalm 130, die begint in de diepte. En eindigt in de hoogte, uit de diepte. Maar bij u is vergeving. En misschien kunt u geen lied zingen uit de hoogte. Dat u zegt, nee, mijn hart klaagt me aan. Maar misschien kunt u het wel zingen vanuit een diepte. Met een enkele hoge toon. Ja, veel van mijn lofzang hier op aarde. O mensen, dat is gebrekkig. Volk des Heren, dat weten we. Veel van mijn lofzangen hier op aarde, die zijn zo gebrekkig en armoedig, gebroken klanken. Maar zie dan toch op naar die zingende borg. De Heilige Geest heeft het Matthäus op laten tekenen, tot troost van de kerk. En als u in het geloof op hem mag zien, o, dan geeft het dankenstof in het hart. Volk des Heren, hij zingt het daarvoor in die paaszaal. Hij zingt het ons voor, Christus. Hij is de voorzanger. En hij draagt zijn moe gestreden kind door zijn lofzang heen. Hij draagt zijn kinderen en hij weet precies wat ze nodig hebben. Hij draagt ze door zijn lofzang. Zingende ging hij de donkerste nacht in. En daardoor is er nou een volk op aarde die met hem mee mag zingen. Die met hem mee kan zingen. Uit genade. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht, uit louter genade. Amen. Heren, wilt u dan met ons zijn? Ik zeg u dank dat we het avondmaal ook mochten houden, heren, in de gemeente, in het midden van de gemeente. De roep is dan ook uitgegaan. Komt tot de maaltijd, komt tot de bruiloft, zo gaat die roep nog uit, iedere keer weer, iedere zondag, en mag het daar van de kansel gehoord worden, en mag er opgeroepen worden. En heren, zou u dat willen zegenen aan de harten van de gemeente? Wilt u uw kinderen gedenken, zou u dankenstof willen geven, heren? En dat we morgen, als we weer in het volle leven staan, dat we het kunnen uitdragen. Ja, dat we het mogen uitzingen. O Heere, wat zou dat groot zijn. En dat we onze ogen gericht mogen hebben op u alleen. Ja, Heere, u kent onze armoede. U kent ons gebrek. U kent onze tekorten. U kent onze boezemzonden, Heere. U weet alle dingen. Maar u draagt uw kinderen door uw lofzang. Heren, dat we dan op mogen zien naar u alleen. Wilt u de kinderen gedenken van de gemeente, de jongeren, ook als ze weer naar school gaan, morgen wilt u ze behoeden en bewaren. Ook en ieder heren voor een onverzoende dood. En wilt u dan ook ons dan weer samenbrengen. Ook op de volgende zondag, om die rijke klanken van dat evangelie te mogen horen, op de plaats waar we behoren. Heren, ligt alles in uw vaderlijke, voorzienige hand. Zie ons in genade aan, wees ons nabij. Heren, we vragen het in de vergeving van alle zonde en schuld, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, we eindigen met psalm 117. Loof, loof de Heer, gij heidendom, gij volken, prijs zijn naam alom. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons een volk oneindig groot. Zijn waarheid wankelt nimmermeer. Zingt, halleluja, zingt zijn eer. Gemeente, ontvangt u de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.